Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ajax vergeet om uit te lopen op PSV, terwijl PSV vergeet om in te lopen op Ajax. Ondertussen wil Feyenoord het liefst al in Tirana zijn. Vitesse en Groningen zijn er vast op vakantie gegaan en onderin neemt de spanning bijna onmenselijke vorm aan. Pepijn is naar het vakantieadres van Gijs gevlogen, maar we hebben een betere supersub dan Ismael Oersuijs aangetrokken voor deze week. Dus de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?
De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit.
Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo?
Vooral de bekhouder.
Ja, hallo kijkers van de YouTube livestream en luisteraars van de podcast. Mijn naam is nog steeds Snijboon en welkom bij een nieuwe aflevering van de derde helft. Gijs is nog steeds op vakantie en het wordt zelfs nog iets erger, want Pepijn is ook op vakantie gegaan. Die, volgens mij dachten zij dat het seizoen al afgelopen was, maar we hebben versterking hoor jongens. Hij is journalist, schrijver, podcastmaker, duizendpoot, maar bovenal de enige persoon die ik ken van wie Tim vindt dat hij grappiger is dan hij zelf. Michel Dodeman, welkom terug.
Dankjewel. Dat is eervol. Vooral het van Tim natuurlijk.
Het is echt zo. Ik zie Tim nooit harder om iemand lachen dan om jou.
Nee, het is wel echt zo. Ik lach nooit om andere mensen. Nee, behalve om mezelf en om jou.
Ja. Je schrijft, onder andere heb je het boek Doorspelen geschreven. Dat ligt hier op tafel. Is nog steeds in de winkels te krijgen, denk ik.
Zeker.
Zelfs genomineerd voor de prijs van beste sportboek van het jaar.
Ja. Niet gewonnen.
Nee, maar nominatie, meedoen is belangrijker dan winnen.
Zeker. En behalve als ik had gewonnen.
Dan was winnen belangrijker dan winnen.
Maar is dit echt, want het was de Nico Scheepmaker Award. Wie is trouwens Nico Scheepmaker?
Nico Scheepmaker was vroeger ook sportjournalist. Die een biografie over onder meer Johan Cruijff heeft geschreven.
Wist je dit ook al voordat je genomineerd was?
Nee, ik wist het wel iets daarvoor. Okay. Niet heel lang ervoor, maar wel iets daarvoor. Helaas verloren, maar kan altijd nog een keer mee.
Maar het is toch een best serieuze nominatie, dus dat is wel iets om trots op te zijn.
Ja, zeker. Ik ben ook heel trots op. En zeker voor het eerste boek. Het kan alleen maar minder gaan nu.
Of beter. En we hebben ook nog een vraag van een luisteraar, Benjamin Huisman. Die wil graag weten of je juist creatief of een beetje achterlijk moet zijn om bij de speldsport te werken.
Een beetje van beide, denk ik. Ik moet ook wel een goede dosis achterlijkheid bezitten.
Werk je daar nu vast voor?
Ik doe af en toe redactiediensten voor het Speld. En dan is ook voor.
Wat is een redactiedienst? Dus kijk het nieuws en bedenk wat grappigs bij.
Dat een beetje, ja. Eigenlijk.
Dat is toch ziek.
Je slaat het wel heel erg plat, hè, Tim.
Ja, maar ik geniet daar. Ik vind het wel echt. Jullie doen wel echt leuke dingen.
Heb je vandaag nog iets geschreven?
Nee, gisteren wel, geloof ik. Of eergisteren. Even denken. Fan Suzanne op de vuist met harde kern Freek. Had ik volgens mij gisteren.
En hij had ook na Feyenoord ontlading in Rotterdam. Hier wachten we al sinds het ontstaan van de Conference League op.
Ja,
ook wel leuk.
Ja, dat is erg leuk.
En er stond vandaag, maar die is dan niet van Michel. Maar die vond ik wel leuk. Amateurvoetballer heeft na gezonde inspanning wel een broodje gehaktbal en 20 bier verdiend. Dat is wel erg leuk.
Dat is de creativiteit en de dosis achterlijkheid. Leuk dat je er bent. Voordat we naar de 9 potjes gaan, Tim.
Jullie hadden trouwens. Ik weet niet of je dat wil zeggen. Dus zeg ook als je het niet wil zeggen. Maar eentje over Raiola die jullie niet hebben geplaatst. Of wil je dat niet zeggen?
Nee, kan wel. Maar dat was toen het nieuws was dat hij toch niet overleden was.
Ja.
Had ik ingestuurd. Overlijden Raiola toch afgeketst.
Maar jij had erin gestuurd.
Ja, maar toen dachten we toch, misschien overlijdt hij toch wel. Dus dan is het heel ongelukkig. En dat gebeurde ook. Ja. Dus gelukkig niet geplaatst.
Nee, maar nu toch de eten geslingerd.
Ja, maar dat is gewoon echt wel goed.
Ja. We gaan zo naar de wedstrijden. Tim, eerst wil ik van jou eventjes weten, hoe gaat het met onze TikTok? We hebben nu een week TikTok.
Ja, gaat serieus niet onaardig. Het gaat veel sneller dan op Instagram. We hebben 815 volgers, 11.000 likes en onze in een week. En we hebben ons filmpje met 140.000 views heeft het meeste.
En wat voor dingen post je?
Nou, dat wil je niet weten. Nee, het zijn fragmentjes van de podcast. Leuk geëdit door onze stagiair.
Maar ik vind 140.000 views op één TikTok en dan maar 800 volgers. Vind ik wel... Wat doen
lage
die mensen
conversie.
Dan? Ja, dan moeten we iets meer mee doen.
Of het is te sturen door en zeggen... Jezus, wat een wal, weet je wel, wat walgelijk. Dat kan wel, ja. Ja.
Maar prima, als ze dat gewoon elke week doen, ja, dan hebben we wel views.
Beetje de conversie van Sinan Bakis.
Leuk. Ja,
we duiken gelijk zo diep de niche in. Even kijken, we gaan straks naar de wedstrijd toe. Eerst ga ik jullie even op scherp zetten met het gestrekte been. Ja, want elke week beginnen wij de aflevering met gestrekte been. Een spijkerharde voetbalstelling. Deze week totaal niet geleid door de waan van de dag. Want deze week is de stelling... PSV wordt kampioen. Eens of oneens?
Eens.
Ja, misschien volgende keer toch even met gestrekte been wachten tot na Studiosport.
Nee, want dan krijgen we geen input van luisteraars.
Nee, dat is waar. Ja. Maar waren het er ook mensen die het er nu nog steeds mee eens zijn?
Ja, er zei één iemand eens want Ajax gaat verliezen van Heerenveen. Dat was Hessel Brouwer. En Bram Cornelis zei eens, want Gakpo is eindtovenaar.
Nou, als Ajax verliest van Heerenveen...
Nee, maar dat is niet gestrekte been.
Nee, oké. Maar dan zie ik het zeg maar in de paniek nog wel gebeuren. Maar nu... Nee, dat kan niet. Toch?
Nee, er is hier... Ja, nee, ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Eigenlijk.
Het had echt zomaar gekund vandaag, hè?
Ja, het was... Het had nog heel leuk kunnen worden.
Het was echt... Het
ik baal er ook wel een beetje van, moet ik zeggen.
Ja?
Ja, want...
Het was...
Je wil gewoon eigenlijk de titel die het minst verwacht wordt, toch? Want dan komt er het meest emotievrij bij beide kampen. Het meeste vreugde dan in Eindhoven en de meeste... frustratie in Amsterdam. Maar dat is uiteindelijk wat je wil. Je wilt toch gewoon spektakel bij sport. Dat hoort er toch bij.
Het had er vooral voor kunnen zorgen.
Het kan trouwens nog steeds, hè?
Ja, want onderin is het ongemeen spannend. Daar zit het echt zo dicht op elkaar. En al die clubs beginnen ook nog eens punten te pakken. Als je diezelfde strijd ook nog eens boven in de competitie had gehad. Dan was je misschien wel naar de twee leukste laatste speelrondes gegaan. Die ik als voetbalfan heb meegemaakt. In ieder geval in de Eredivisie. Dat het zowel onder als bovenin zo spannend is.
Maar ik denk dat ook... Eigenlijk voor dit weekend nu natuurlijk iets minder. Maar bijna iedereen heeft nog iets om voor te spelen.
Ja.
Want die clubs bovenin het rechte rijtje. Die zitten echt niet heel, heel ver. Want die clubs onderin blijven natuurlijk punten pakken. Playoffs Europese voetbal heb je ook nog. Ligt ook nog best wel open. Ik heb denk ik nog nooit. Normaal is het toch altijd rond deze fase. Dat er gewoon 7 clubs zijn of zo. Die eigenlijk. Ja, waar het niet zoveel meer voor boeit.
Ik had het even moeten checken. Maar er was in ieder geval op zaterdagavond. Er was er nog een club die zowel Europees kon spelen. Als kon degraderen.
Maar dat is Heracles toch?
Is dat nog steeds
die staan
zo?
Op 34 punten
dat is
volgens mij.
Dat is wel echt vet.
Dus die volgens mij als ze wonnen. Dan
maar kijk je dan omhoog
heel...
of naar beneden als fan? Ik zou liever...
Nee, je moet gewoon recht voor je uitkijken. Dan. Je mag niet meer om je heen kijken dan. Ja. En daarom gaat het ook zo slecht nu bij. Ze zijn helemaal verstijfd. Ze weten niet meer waar ze heen moeten kijken.
Allemaal Kees van Wonderen.
Oké, jongens. Laten we naar het voetbal gaan. We gaan naar de eerste wedstrijd van dit weekend. En dat is AZ-Ajax. Het eindigt in 2-2. Ik moet hier blijkbaar verplicht vermelden dat de laatste week van Erik ten Hag is ingegaan bij Ajax. Want ik heb geen programma gekeken dit weekend waar dat niet genoemd werd.
Maar gaat hij dan echt na de laatste
Nee, dit is de intro
weg?
Nog. Daarna mag jij weer praten. Ja. Ten Hag ging zijn laatste week in met een lastige uitwedstrijd bij AZ. Met wederom de heidense 4-4-2 met Brobbey en Haller. Kwamen ze nog wel op voorsprong via Brobbey. Maar werd daarna op een toch wel enigszins onverwachte 2-1 achterstand gezet. Wereldkopper Alvarez maakte 5 minuten voor tijd de verdiende 2-2. Michel, hij speelde niet in de basis, viel wel in. Maar Mazraoui heeft deze week bij Bayern getekend en schijnt al gekeurd te zijn. Hoe denk je dat die keuring een beetje in zijn werk is gegaan daar?
Daar moet gesjoemeld zijn. Ik denk dat heel veel meer dan een drafje dat er ook niet in zat. Want het is toch wel gek. Ik vind het ook bij Martinez. Die ligt er dan nu heel lang uit. Of tenminste, het
een
einde
week.
Rest van het seizoen. Ja. Ik vind dat zo irritant. Ik las dat vorige week ook bij, of een paar dagen geleden op 4 mei bij op de website van VI. Die schreven dan Gravenberg rest van het seizoen uitgeschakeld.
Ja.
En dan denk je echt, jezus, hij heeft zijn kruisband gescheurd. Gewoon een lichte enkelblessure.
Ja.
Maar ik vind het heel raar bij Mazraoui. Die is altijd een soort van, nu begon hij dan ook weer op de bank. Niet helemaal fit. Heel erg veel aan het kwakkelen.
Maar bij Bayern zijn ze Robben gewend, hè? Dus die denken, dit is prima. Mazraoui is wel
het schijnt nu ook conditioneel iets met ritme. Maar ik zie bij Bayern ook echt voor me dat ze dan hem, weet je wel, heel voorzichtig die pen zo geven. Zo van, zo ondersteunen die hand. Weet je, dat hij niet zijn pols per ongeluk verstuit bij het tekenen van het contract.
Maar dat voor een club als Bayern is dat toch best wel een probleem als je niet van zo'n speler op aankomt. Want ze moeten echt een goede, ik weet niet of hij echt de eerste, hij zal wel met moeten concurreren. Maar je moet dan wel iemand hebben die altijd beschikbaar is. Want hij is
ja,
echt veel
is er in principe wel altijd.
Ja, maar Pavard wil
ja, die
naar
centraal.
Centrum.
Ja.
En dat is wel echt een interessante discussie. Want ja, eigenlijk ben je dan niet klaar voor de top. Gewoon überhaupt niet geschikt voor de top. Als ja, jij maar, niet 50 wedstrijden per jaar kan spelen.
Maar het kan ook zijn dat ze de Goretzka-route kiezen. Hè? En dat je, als je over een half jaar naar Mazaroui kijkt, dat het opeens Adama Traoré is geworden qua ja. biceps. Want Goretzka kwam daar ook als hele dunne jongen.
Ja, maar hij moet dan ook zijn ogen trainen. Hij was ook een oogblessure, dat hij dan zulke sterke ogen krijgt.
Ja, zo'n Davidsbril, helemaal afgetraind.
Dat het gewoon zo'n Hulk Hogan kooivechter wordt.
Alles gehaald met zijn stoel in zijn hand staat aan het begin van de wedstrijd. Mazraoui vertrekt dus, viel wel in. 2-2 deze wedstrijd. Ajax begon weer met die heidense vervloekte ja, 4-4-2. Nee, dat is toch een beetje, dat hoort toch bij Ajax dat dan 4-4-2 vervloekt wordt.
Ja, maar ik zat er dus over na te denken. Want hoe lekker is het als je onder Ten Hag 4,5 jaar hetzelfde hebt moeten doen. Dus alle looplijnen zijn altijd hetzelfde. Tadic, die krijgt hem ingespeeld. Die heeft dan een mannetje in zijn rug. Die kaatst hem dan uit en loopt hij weer door. Alles is hetzelfde. Hoe lekker is het als je dan in één keer gewoon een andere looplijnen mag lopen, weet je? In één keer heb je gewoon zoveel vrijheid en creativiteit. En dat zag ik de eerste helft. Ik zag het vorige week tegen PEC. En nu de eerste helft tegen AZ. Ik vond ze echt heel erg leuk spelen. Ik weet niet wat de tweede helft gebeurde, maar dat was weer echt een stuk minder. Maar ik vind dat dus wel echt wel interessant dat je dan 4,5 jaar dat doet en dan vlak voordat je weggaat gooi je het in één keer allemaal open.
Maar is het niet raar dat we het dan niet vaker gezien hebben?
Ja, dat vind ik ook wel raar.
Is het niet ook gewoon heel erg een manier om Haller en Brobby allebei te kunnen laten spelen?
Ja, maar hij hoeft niemand meer tevreden te houden, toch?
Nee, maar ik denk meer gewoon puur vanuit kwaliteit. Dat ja, hij blijkbaar precies. Nu denkt, Brobby is
of Darami.
Te goed. Ja, Brobby is te goed om op de bank te zetten. En Haller kan ik ook niet helemaal op de bank zetten, hoewel ik dat gezien zijn vorm de laatste weken niet heel gek zou vinden.
Hij werd uitgelachen door Tom Egbers net bij Studio Sport, omdat hij al zo lang op 20 goals staat. Gewoon die alleraardigste Tom Egbers maakte hem al belachelijk nu.
Hij was ook wel echt, ik vond Haller wel echt een verschrikking vandaag.
Het is problematisch bij Haller dat als het niet loopt, ziet het er ook gelijk verschrikkelijk uit. Hij is zo'n speler.
Hij mist ook nog wel een grote kans.
Ja, maar oké. Okay.
Als hij dan ook nog die grote kansen gaat missen, dan blijft er wel echt heel weinig over.
Behalve 35 doelpunten over het hele seizoen.
Ja, ik vind het wel een hele. Ja, maar dat is nu dus niet meer het geval.
Jawel toch? Hij heeft toch een soort van alles bij elkaar. Heeft hij gewoon 35 doelpunten gemaakt?
Ja, alleen die had hij al te vroeg gemaakt. Hij had dat meer moeten verspreiden. Ja. Daar waren mensen niet zo boos geworden. Hij had er niet al 10 moeten maken in de groepsfase van de Champions League dan.
Nee, ik vind het ook wel een hele goede spits. Ik zou hem misschien ook niet heel snel op de bank zetten. Maar het is wel als ik. Ja, ik weet niet. Hij levert gewoon soms zo weinig mee voetballend.
Ja, maar dan moeten die Ajax-fans. Oké.
Tim heeft de oplossing.
Die Ajax-fans die zeggen de hele tijd Haller kan er gereed van en ze fluiten hem ook uit. Dan moet hij ook gewoon voor max 5 miljoen weg. En dan wil ik ook niemand horen. Ja, maar nee toch? Dat is toch zo?
Ja, er wordt wel gedaan alsof het een soort ziektor
is. Ze mogen niet boos worden als hij dan voor 5 weggaat. Hey, we wilden 50. Nee, zo werkt het niet.
Nee. Of hij is slecht of hij is goed.
Zijn statistieken zijn ook echt geweldig. Ja, alleen toch? Het is gewoon een beetje dubbel dat je denkt als hij dan ook nog die kans gaat missen. En ook omdat je dus Brobby hebt. Maar het ding is natuurlijk ook een beetje als Anthony er was, dan denk ik dat Ten Hag misschien gewoon Brobby in de basis had gezet.
Brobby, de spits die wel in vorm is, maakte ook de 1-0. Stond op de zielige Hatzidiakos. Die half zo breed is, denk ik, als Brobby.
Die was even 20 kilo te licht voor Brobby.
Ja. Ja. Bij die 1-0 Hatzidiakos, die liep ook soort van tegen hem aan. En die schrok gewoon echt.
Het is een van de weinige spelers, Hatzidiakos, die nu bij een club is doorgebroken, wat al meteen zijn top gaat zijn. Dus hij gaat nooit hoger dan AZ spelen. Hij gaat alleen maar naar beneden. Want hij heeft namelijk niks bijzonders. Ja, of hij moet ook Goretzka de sports gooien. Maar hij is inderdaad en heel licht. Hij is niet heel goed defensief, vind ik. Hij is niet heel goed voetballend. Hij is best klein. Haartransplantatie gehad.
Ja,
zit allemaal niet meer in de
Nou ja, wel dus dan. Dat geeft ook gewoon vertrouwen.
Ja, dat is waar. Dus geef hem nog een paar jaar.
Ja, daarom. Dan als hij nu haartransplantatie, dan doet hij hierna verdedigende kwaliteiten transplantatie. Daarna doet hij inspelen transplantatie. En dan gaat hij naar Barça.
Ja. Ja. Hey, Wijndal 10 assist. Dat is echt niet normaal. Nee.
Ik snap oprecht niet dat er niet al gewoon een zieke bidding war is losgebroken rondom Owen Wijndal. Aanvoerder van AZ. Nederlands international. 10 assist in de Eredivisie. Gewoon, waarom speelt daar niks?
Ja, dat weet ik niet. Even dit hoofdstuk afsluiten.
Ja, precies. Ja, eerst even een antwoord. Gewoon,
hoe boos is hij op Malaysia, denk je? Want hij gaat gewoon zijn Nederlands elfte carrière. Dat ziet hij nu gewoon. Het zag je heel rooskleurig voor zich. Die roze kleur die trekt er langzaam uit, denk ik. Elke week dan Malaysia speelt. Maar Malaysia wordt gewoon de vaste bek van Oranje.
Welke kleur is nu dan? Een beetje beige-achtig? Of gaat het al roder van de woede?
Nee, ik denk Ik heb laatst mijn kamer deze kleur geverfd. Dus mm-hmm. te weten.
Ja, een beetje van dat zachte oranje
hoe
heb jij gedaan.
Dat ook alweer?
Ja, ja.
Dat heeft een naam.
Ja.
Hoe? Nee, niet zalm. Hoe? Nee, ook niet persik. Nee.
Beetje pastel.
Nee, je moet terracotta, dat zocht
dat
ik.
Idee. Huh? Elke vrouw die luistert wordt nu boos. Want jij moet even een foto van je muur nu laten zien. Ja, die worden alle drie woest nu.
Ja, dat is donkerroze.
Ja.
Nou ja, maakt er niet uit.
Nee. Maar Wijndal is een beetje de Roy Makaay en Malasia is de Ruud van Nistelrooy.
Waarom?
Een soort van...
Ja, Makaay was ook nooit onomstreden.
Oh, dat bedoel je.
Vrijwel nooit gespeeld. Ja, het,
ik dacht, ik zat te denken, Wijndal is nooit zichtbaar.
Wijndal is een beetje zo'n fantoom. Ja.
Nee, inderdaad.
Ik denk dat het bij Wijndal toch komt dat, omdat hij bij AZ speelt. En misschien dat ze hem toch dat grote Europese clubs... dat die hem toch te weinig in Europa hebben gezien.
Die scouten gewoon echt niet op AZ.
En in het Nederlands elftal heeft hij natuurlijk ook niet...
Ja, maar jongens, jullie doen alsof AZ derde klasse reserve speelt.
Ja, maar ik zeg ook niet dat ik het ermee eens ben.
Nee, oké. Okay.
Maar ik denk dat Europese topclubs zo redeneren. En ja. Ik denk dat die dan nu echt heel veel eerder voor Malasia gaan. Omdat ze die hebben zien spelen tegen Marseille, straks tegen Roma.
We gaan het zien. Alle Europese topclub scouts, als jullie luisteren, haal Wijndal en Malasia. Want dan heb je eigenlijk gelijk Makaay en Van Nistelrooy in een elftal. Wij gaan door naar de volgende wedstrijd. En dat is de wedstrijd van de week. Yes, Feyenoord-PSV werd ook 2-2. Eerst even de voorspellingen. Gijs en ik gingen voor een gelijk spel. Tim gunde Feyenoord de overwinning en Pep koos voor PSV. Gijs en ik krijgen dus de punten binnen. En we hebben ook twee mensen die het helemaal goed hebben. Dat zijn Stef Planje en Barry Berry Burry.
Zijn vier mensen.
Ja, en die mogen tot de dood vechten. En de winnaar krijgt €25 speelgoed van Toto. Er zijn nog twee speelrondes om mee te spelen. Dus doe dat vooral op onze socials. Win €25 speelgoed. Denk wel aan 24+. Weet wat gokken je kost. Stop op tijd, Tim.
Zeker.
Oké, gaan we door naar de wedstrijd. PSV wist dat Ajax punt had laten liggen bij AZ. En dus ook dat de titelstrijd weer helemaal open zou liggen bij een overwinning op het vermoeide Feyenoord. PSV kwam verdiend en makkelijk op het 2-0 voorsprong. Onder andere door, naar mijn bescheiden mening, de mooiste goal van dit jaar van Gakpo. Na rust kwam Feyenoord tot leven. Ze wachten wel heel lang met de aansluitingstreffer, maar maakten zelfs in de blessuretijd ook nog 2-2 door een, laten we het iets wat gelukkige penalty noemen. Tim, hoe heb jij deze wedstrijd gekeken?
Feyenoord heeft de allerbeste topsportmentaliteit van de Eredivisie. Want je hoort van tevoren dat deze wedstrijd gespeeld wordt, dan hoor je heel veel die geluiden van ja, maar Feyenoord gaat Ajax wil Ajax niet kampioen maken, weet je wel? Ze hebben eigenlijk niks om voor te spelen, want ze staan op een eiland tussen PSV en Twente in. Dus ik bedoel, het gaat eigenlijk nergens meer over voor Feyenoord. Dan staan ze 2-0 achter en dan denk je ja, 86e minuut. En dan wordt het nog 2-2 en ze gaan helemaal uit hun dak. Dus ze willen liever dat Ajax kampioen wordt dan dat ze een eigenlijk nutteloos potje tegen PSV verliezen. Dat vind ik ongelooflijk vet eigenlijk.
Ik vind het ook heel bijzonder dat de commentator, die zei ook na de 2-2, wordt nu in Rotterdam gejuicht en daardoor ook in Amsterdam. Dat hoor je gewoon niet vaak op de voetbalvelden.
Nee, ik vind dat echt heel bijzonder.
Ja, maar het is denk ik ook wel een soort van symbool. En ik denk dat ze misschien ook wel een beetje vooruitkijken naar volgend seizoen. Dat lijkt mij als Feyenoorder gewoon... Het is toch echt een heerlijk vooruitzicht. Als je gewoon weet... Oké, dit seizoen, dit was het eerste seizoen onder slot. We hebben het PSV en Ajax redelijk moeilijk gemaakt. Mm. Niet echt in titelstrijd. Maar ik denk dat dit ook wel gewoon is van... Volgend jaar komt er nog zoveel meer. Ik denk dat daar ook gewoon... Ik voel nu echt een soort van opwinding rondom. Ja, dat ben ik helemaal niet gewend, zeg maar, van de afgelopen jaren. Rondom Feyenoord. Zelfs in het jaar dat ze kampioen werden met Kuyt toen, heb ik het idee dat er minder opwinding was.
Ja, volgens mij had iedereen toen door dat het een heel bijzonder jaar werd. En heeft nu iedereen het gevoel van dat het dat dit wel eens een soort van tijdperkje kan worden.
Klopt, ja,
voor
dat
Feyenoord.
Klopt.
En dat is natuurlijk ongelooflijk leuk. Ja.
Ja.
Voordat we even inzoomen op de ineenstorting van PSV in de tweede helft, eerst maar eventjes naar toch wel voor mij de man van de wedstrijd, Cody Gakpo.
Jezus.
Met een hele mooie 1-0.
Zeker.
En een verschrikkelijk schitterende mooie 2-0.
Snijboon, waarom is dit zo mooi? Ik wil, zeg maar, van alle doelpunten dit jaar in de Eredivisie gemaakt, wil ik deze boven bed. Ja. Echt waar. Het klopte allemaal.
Als NFT of als foto?
Ik weet nooit wat het is. Dus doe maar NFT.
Maar dat is nog geld waard.
Maar nee, ja, ik vind het altijd moeilijk om dat uit te leggen. Maar het paste allemaal precies. En je zag het eigenlijk al aankomen toen hij Zahavi inspeelde. Hij kreeg hem precies op de juiste snelheid. En het effect wat hij met dat stiftje geeft, dat is precies zoals hij zou gaan als je hem perfect raakt.
Maar dat is wat volgens mij het doelpunt maakte. Er was op elk moment in die aanval maar één optie. En die was ook nog eens heel moeilijk.
Ja.
Dus
en perfect uitgevoerd.
Bij het inspelen, die moest heel goed zijn op het sterke been van Zahavi. Het doortikken van Zahavi buitenkant rechts langs twee verdedigers moest precies goed zijn buitenkant rechts op snelheid. En het moment dat Gakpo 1-op-1 komt, heeft hij ook maar één optie. En dat is hem perfect over die keeper heen stift. En als dat dan allemaal goed wordt uitgevoerd en vloeiend, is dat voor mij veel mooier dan zo'n afstandsschot van een speler waarvan je weet dat als hij het 10 keer doet, dat hij 11 keer over de boarding schiet eigenlijk normaal.
Ik vind ook stiftjes, vind ik, wat ik er zo mooi aan vind, is dat je hebt er zoveel rust voor nodig. Ik vind dat echt dat ook wel iets zegt over hoeveel zelfvertrouwen je in je eigen kwaliteiten hebt. Het is zo makkelijk om gewoon te rammen. En dan te denken, ik hoop dat het goed komt.
Dat doe jij altijd.
Dat deed ik altijd. Ja, ik heb nooit een stiftje kunnen maken. Maar je moet daar echt een soort van rust en zelfvertrouwen volgens mij voor hebben.
Het is volgens mij ook iets wat je echt op het allerlaatste moment pas beslist. Ja. Want hij gaat niet Zahavi inspelen en zegt, ik ga hem stiften. Het is gewoon de situatie wordt gecreëerd. En dan denkt hij, oké, dit is nu de beste optie. Snap je?
Ja. Maar ik vond hem hele eerste helft vooral echt heel goed en heel gevaarlijk. En hij had er volgens mij echt 4 of zo kunnen maken als hij met een beetje meer geluk.
Vorige week zeiden wij dat Gakpo misschien wel bij PSV moet blijven. Is dat dan deze week ook weer helemaal veranderd?
Nee, want ze worden kampioen, toch?
Oh ja.
Dus ze worden dit jaar al kampioen, dus dan kan hij meteen weg.
Maar vinden jullie dat echt? Dat hij moet blijven?
Nee, ik vind dat niet. Leg mij weer woorden in de mond van andere mensen.
We hebben het er vorige week over gehad.
Oh, oké.
Ja.
Dat hij niet moest blijven.
Nee, dat het rondging in media. Hè, en dat daar geschreven en gesproken werd over dat hij misschien nog wel een jaar moest blijven, omdat hij nog niet klaar ervoor was. Dat was waar we het over hadden.
Ik vind dat hij weg moet. Maar ik vind niet dat hij naar een club als Arsenal moet. Want dat vind ik denk ik eentje
nee,
te
dat
hoog.
Nee, dat vind ik ook niet. Ik denk niet dat hij nog met een jaar Eredivisie dat hij daar heel veel aan gaat hebben. Maar ik denk wel dat hij naar een club moet waar hij wel echt een beetje als de grote jongen binnenkomt. Hij moet niet naar Manchester City of zo.
Nee,
die ook wel clubs die genoemd worden.
Ja. Ik wil nog heel even hebben over, we hebben net het gehad over het sterke mentale, de sterke mentale kant van Feyenoord. Wat betekent het voor PSV dat zij, terwijl ze weten dat de titelstrijd weer helemaal open ligt, een 2-0 voorsprong weggeven in de laatste 5 minuten?
Ja, jij vond het mentaal zwak, hè, Michel?
Ja, ik vind wel, als je in de 85ste minuut 2-0 voorstaat, ook niet gewoon een marge van 1 doelpunt, maar 2 doelpunten. Ja, ik vind dat echt wel iets ongelooflijks.
Ja, ik ben dat wel met je eens, maar ik denk ook dat als de supporters recht hebben om door dit wat er allemaal dit zo gebeurd is woest mogen zijn, is het PSV, want het was natuurlijk geen penalty.
Nee, eens. Ik vond het ook geen penalty. Ik vond het ook raar.
Maar is het? Ik blijf toch met je zitten, want het was absoluut geen penalty. En Mauro, volgens mij de enige manier waarop dit geen hands is als Mauro geen armen heeft. Maar toch voelt het voor mij met de wedstrijd die PSV speelde een beetje raar dat het dan weer allemaal aan dat ene moment hangt. Want qua kwaliteitsverschil, groot deel van de wedstrijd, had het nooit op dat ene moment uit moeten komen. Ik weet dat voor PSV-fans dit heel moeilijk, want als het geen penalty was geweest, had ze gewoon 2-1 gewonnen, was iedereen hartstikke blij. Maar toch voelt het na deze wedstrijd voor mij een beetje wrang dat het dan weer over dat ene moment gaat. Want het kwaliteitsverschil was gewoon best wel groot, een groot deel van de wedstrijd.
Ja, ook als die penalty niet gegeven was, was het eigenlijk wel belachelijk geweest dat PSV zich nog zo in het defensief liet dringen. Want er was echt het grootste gedeelte inderdaad van de wedstrijd, vond ik, was er echt geen geveldje aan de lucht.
Nou, ik ben het niet helemaal eens met jullie allebei. Het was gewoon eerste helft was het echt PSV, in tweede helft was het wel echt Feyenoord. Maar ik vraag me af, zijn toch heel veel complottheorieën? Is er niet echt zo'n complotkanaal op YouTube ook dat zegt dat Ajax de KNVB beheerst?
Als er wel eentje is die zegt dat Mark Rutte een hele grote salamander is, maar niet eentje dat Ajax de KNVB runt, dan wil ik bij deze, hoe heet die ook alweer? Die lelijke man. Nee, die lelijke man met die dreadlocks. Willem Engels? Dan wil ik Willem Engel oproepen om bij deze gewoon op Museumplein te komen staan om die complottheorie wat meer aan te geven.
Het is geen lelijke man met dreadlocks, het is een man met lelijke dreadlocks. Hij is niet heel lelijk.
Zou dit knap zijn zonder dreadlocks?
Prima, denk ik.
Wel beter. Ja. Ik denk dat iedereen in principe er beter uitziet
zonder
dreadlocks.
Als hij gewoon een keer zijn haar wast, dan wordt hij echt soort Jan Veen, weet je wel. En dan gewoon heel lang kammen en dan heel mooi lang haar.
Ja. Nou, top. Dan laten we het hierbij voor deze wedstrijd. Gaan wij door naar de volgende wedstrijd van dit weekend. Dat is FC Twente tegen Fortuna. In een compleet opgefokte wedstrijd waar scheidsrechter Kamphuis of Lindhout of Martens nog het meest overfit was, was het wederom Sian Fleming die liet zien dat hij klaar is voor een stap hogerop. Met zijn 10e en 11e doelpunt zorgt hij voor een beetje gestolen, maar o zo belangrijke 3 punten voor Fortuna. Ik las in een artikel dat... Oké, ik wil eerst van jullie weten, hoe lang is het geleden dat er een speler van Fortuna op 2-op-1 volgende seizoenen 10 doelpunten of meer maakte?
Hoe lang is dat geleden?
Ja, dus in welke 2-jaargang is dat gebeurd?
56, 57.
Oké, okay. Ja, dit is een beetje zoals Gijs die zei dat 40 euro kost om een wedstrijd te kijken online.
In de Eredivisie? Ja. Jezus, ergens jaren 90 of zo?
Ja, 97, 98 en 98, 99. En jullie krijgen, degene die dit goed heeft, krijgt 200 euro van me als je raadt wie dat was.
Oké.
Mark van Bommel. Dat is mijn enige referentiekader.
Kevin Hofland.
Nee, het was, en ik denk dat jullie allebei vrij lang al niet over hem hebben nagedacht, Ronald Hamming.
Ja.
Jezus.
Dat was die spits, die zag er altijd uit alsof hij net niet vaak genoeg trainde.
Ja.
Die zag er gewoon uit alsof hij op mijn pensioen was toen hij 24 was. Ronald Hamming was de laatste die 2 keer op rij 10 doelpunten of meer maakte. En nu Sian Fleming als middenvelder. Hij is echt heel goed. Hij heeft voor mij heeft hij een beetje de rol van de grote man van Fortuna overgenomen van Seuntjes.
Zeker.
Is absoluut klaar voor een stap hogerop. Is er een club in Nederland, moet hij al over de grens kijken? Of ben ik dan heel soort van...
Nou,
denk
hij kan
ik
het wel. Hij moet gewoon de stadion uitkijken en hij kijkt gewoon alle grenzen over.
Maar de top 3 gaat hem niet halen. Of de top 4.
Nou ja, ik vind het beter dan Dani de Wit.
En misschien AZ dan. Maar AZ is toch
Til
eigenlijk...
gaat weg bij Feyenoord.
Is hij goed genoeg voor Feyenoord?
Ik denk het wel. Als Til daar zoveel kan scoren, Til is echt niet heel veel beter dan Sian Fleming.
Anders
wordt het wel.
Is hij 21, 22?
Ja, anders wordt het wel weer zo'n speler waarvan iedereen dan roept, is echt iets voor Utrecht.
Ja. Maar is dat voor hem, vind ik dat ook, ja. Ik zou misschien toch wel eerder naar het buitenland gaan dan.
Gewoon,
in plaats van echt zo'n kleine stap te maken binnen Nederland.
Ja, gewoon lekker proberen middenmoot Bundesliga. Daar heeft hij gozer,
dat
voor.
Is wel echt wel. Ja, nee, dat is echt wel te hoog.
Onderkant Bundesliga?
Ja, bovenkant tweede Bundesliga zou ik serieus zeggen.
Oh, dat vind ik wel teleurstellend.
Of vind je dat te kleine stap, Michel, voor hem?
Nee, ik zou misschien klein onderkant Serie A. Jerdy Schouten.
Ja, dat zou ook wel leuk zijn.
Als Jerdy Schouten een transfer maakt vanuit Bologna, dan moeten ze dus eigenlijk Fleming halen als opvolger.
Ja.
Dat zeggen we hierbij.
Okay.
Ik hoop dat ze luisteren. Sian Fleming, echt een hele goede speler. Gaat waarschijnlijk na het seizoen weg bij Fortuna. Dus de Fortuna-fans hebben nog 2 wedstrijden om van hem te genieten.
Nog één dingetje. Ik vond het heel goed dat ze per ongeluk Raymond van der Gouw op het wedstrijd
was heel
goed.
Ja,
hij had eigenlijk Ennio van der Gouw moeten staan. De 21-jarige zoon van Raymond van der Gouw.
Ik zou zeggen, als je dan toch die mogelijkheid hebt, laat hem dan ook invallen.
Ja, vind ik
ook. Laatste minuut voor alle records.
Maar is het nu dan ook zo dat Ennio niet op de bank zat? 59. Mocht die Ennio dan ook niet op de bank zitten nu? Dat ook was van, ja, Reon, sorry, maar ga je spullen halen thuis?
Nee, volgens mij staat hij hier wel, maar
jammer.
Helaas.
Ja, 59-jarige keeperstrainer op de bank. Wij gaan even naar buiten de lijnen voor buitenspel.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu voor half, stem op eens.
Oké, Edwin, buitenspel.
Michel. Wat heb je meegenomen?
Ik heb iets meegenomen van de wedstrijd Lille tegen Monaco. Werd vrijdagavond gespeeld. Het werd 1-2 voor Monaco. En de supporters van Lille zijn boos, ontevreden. Omdat spelers eigenlijk al in hun hoofd met vakantie bezig zouden zijn. Met hun hoofd op het strand. Dus op de tribune als protest zaten allemaal supporters met strandhoedjes. Ze waren aan het volleyballen. Sommigen lagen serieus in zwembroek, zeg maar, over de trappen heen. Er zijn echt geweldige filmpjes van, dat moet je echt opzoeken. En Sven Botman was er niet blij mee. Die zei, kom naar de wedstrijd om ons te steunen of blijf gewoon thuis.
Ja, maar ik vind dus serieus...
Ik vind het echt een heel goed protest.
Het kan zo
protest.
Erger.
Het kan, ja, inderdaad. Gewoon, dit is toch een geniale
maar
manier
je,
van protesteren.
Dat je allemaal ook een volleybal hebt meegekregen... gewoon het stadion in. Ja,
ja, heb je die
goed.
Dan leeg meegenomen en dan binnen opgepompt?
Michel, ze nemen gewoon letterlijk gewoon illegaal vuurwerk mee... zo groot als een kanon. Ja, maak jij je zorgen om een volleyballetje?
Die mortier, nee, loop maar door.
Volleybal, weg.
Strandhoedjes, die willen we hier niet.
Hey, doe een zwembroek uit. Gewoon blauw te rennen winnen.
En dan loopt er weer iemand met een kanon achter.
Wel misschien een tip voor mensen die dus vuurwerk het stadion in willen meenemen.
Doe het in zwembroek.
Ja, doe het in je volleybal. Ja.
Nee, juist niet. Doe je volleybal en je vuurwerk.
Oh, wat vet.
Tim, wat heb je mee?
Ik heb het ontslag van John van der Brom meegenomen.
Ja,
nee, goed. Maar het is wel echt heel vet, want hij heeft 5 weken daar gezeten. Hij zat bij Al-Tawon. Mm-hmm. En 1 competitiewedstrijd en wel een paar wedstrijden in de Aziatische Champions League, wat hij ook helemaal verneukt heeft. Maar
ja, ja, ja.
Het allervetste eraan is, weet je wie zijn assistent was? Hij had er 2.
En Landstraat, toch?
Ja, en die andere?
Nee. Weet ik?
André Baiki, die Cameroonese schopper, weet je wel.
Speelt hij daar?
Nee, die is zijn assistent.
Oh, die is zijn assistent?
Ja, zo vet. Dus hij was volgens mij assistent bij Almeria.
André Baiki.
En toen hadden ze John van der Brom, Danny Landstraat. Nou, wie moet er nog bij? André Baiki. Hij is nu 37 of zo. Maar ja, dat was een speler die... Ja,
kon er niet veel van.
Een van de eerste met lage kousen, als ik me niet vergis. En hij trapte gewoon iedereen verrot. Ik vind het zo mooi dat dan een Cameroonese international assistent is bij John van der Brom in Saoedi-Arabië.
Heb jij wel eens een voetbalwedstrijd uit de jaren 80 gezien?
Met lage kousen?
Iedereen had daar lage kousen. Jij doet nu alsof
hij was een van de eerste.
Ja, André Baiki was een van de eerste met lage kousen.
Ik volgde de afgelopen week ook het Twitter-account van Al-Tawon. En het was echt wel goed. Ze hadden ook af en toe van die soort van matchday-posters. Ze hadden er ook eentje met Better Call John. En het was dan John van der Brom in de poster van Better Call Saul.
Ik zag ook een Instagram post met heel groot thank you en dan allemaal Arabische teksten eronder. Waarschijnlijk al het Arabisch gewoon vangst leggen gedaan op rot en zo.
Oké, voordat wij naar de wedstrijden weer gaan. Ik wil nog heel veel iets meenemen, want bij Brighton is er discussie over of Pascal Gross zijn contract verlengd moet worden. Hij had iemand een artikel geschreven waarin stond dat Pascal Gross zijn gewicht in goud waard was. Toen heeft iemand dat uitgerekend. En als je Pascal Gross weegt 78 kilo. En met de huidige goudprijs is dat dus 2,5 miljoen waard. En ze hebben Pascal Gross voor exact 2,5 miljoen vastgelegd.
Echt?
Dus Pascal Gross is een van de weinige voetballers die daadwerkelijk zijn gewicht in goud waard is.
Dat is wel geniaal. Dat is wel echt geniaal.
Dus Brighton moet zijn contract verlengen, want hij is echt zijn gewicht in goud waard.
Wauw.
Gaan wij door weer terug.
Amin Sar, ook echt zijn gewicht in goud waard.
Tanaan ook.
2,3 miljoen.
Nee, Tanaan niet.
Tanaan is 16 miljoen waard.
Ik ga jullie affluiten, want wij moeten door terug naar de velden. Vitesse, Heerenveen, talisman, goudhaantje, geluksbrenger, noem het wat je wil. Maar Amin Sar was het vandaag allemaal. Met 2 doelpunten draaide de spits in vorm de achterstand tegen Vitesse helemaal in zijn eentje om. Nadat de Vitesse-fans dachten dat het al oud en nieuw was en wat vuurwerk afstaken, maakte Bero via een penalty vlak voor rust 1-0. Voordat Sar 3 punten binnenschoot voor de Vriezen. Tim, wat vond je van de voorhoede van Heerenveen?
Ja, geniaal. Het niveauverschil tussen Moussaba en Sar is echt... heel erg leuk om naar te kijken. Want Moussaba was de allerslechtste speler van de Eredivisie in ieder geval dit weekend. En Sar een van de beste. Maar ik ben heel blij met Sar. Want het is een van de weinige spelers die ik nu in dit shirt zie. Waarvan ik zeker weet dat hij over 2 jaar in een shirt van de Europese topclub speelt. En dan weet je nog, jeetje, toen speelde hij nog bij Heerenveen. Wat een ongelooflijke speler. En we hadden het er net ook over, hoe kan Heerenveen... Want die hele club is gewoon 1 grote chaos. Maar blijkbaar hebben ze 1 zieke scout of zo. Die dat echt perfect in zijn werk is. Want ja, hoe hij voor 2,3 is binnengehaald.
Gewicht in goud waard.
Is geniaal, toch?
Ja, ja, 2,3 miljoen volgens mij. Maar ik vind het ook knap dat hij is in de winter gehaald. Weggehaald bij Malmö. Hij heeft er nu al 5 in liggen. Wat zeg maar voor Haller-achtige proporties niet heel indrukwekkend is. Maar
en wel de afgelopen weken.
Ja, maar als je ziet, ja, dan wel. Maar als je ziet hoe matig ze in vorm waren toen hij kwam. En hoe weinig tijd hij nodig heeft gehad om zich aan te passen. Ik vind het echt heel knap.
Hij ziet er ook goed uit. Kijk naar Michel. We hebben hier een foto op ons scherm. Goeie
sympathiek
kop,
ook.
Sterk.
Hij lacht gewoon als hij scoort. Weet je, geen rare maniertjes. Gewoon blij als hij een doelpunt maakt. Ja, het is echt. Ik ben echt fan hoor.
Maar dit kan zomaar weer zo'n speler zijn die dan Ole Tobias straks een nieuwe, betere club oplevert. En dan blijkt dat Ole Tobias helemaal niet kan training kan geven. Want alles hangt af van hem. En Van Hooijdonk doet het ook leuk. Maar
ja, maar ik denk dat Ejuke ging voor 11 miljoen.
Ja, 12 of zo. Ja.
12?
Jij zei twee keer Afonso Alves, zei jij vandaag, toch?
Ja, dat zei ik.
Dus
ja,
dat is tussen de 32 en 34 miljoen.
Zoiets.
Nou, dan is hij zijn gewicht meer dan in goud waard. Ja. Even kijken. Gaan wij naar PEC Zwolle tegen Utrecht. Dat werd 1-1. Zaterdagavond was degradatiestrijdavond. PEC, Willem II, Fortuna en Sparta speelden. En waar PEC na heel hard werken dacht en heel duur en belangrijk puntje te stelen van Utrecht, eindigde ze onverwacht toch nog als loser van de avond. En daar was eigenlijk maar één iemand verantwoordelijk voor en die stond niet op het veld, dat was namelijk de VAR.
Scheidsie, moet u niet even gaan kijken?
Wat de VAR.
Ja, Michel, neem ons mee naar het meest belachelijke VAR-moment sinds de introductie.
Ja, het stond 0-1 voor Utrecht. Toen gaf Charlie Landou een goede voorzet. Die werd binnengetikt door Castaner. En hij werd dus afgekeurd, maar de VAR trok de verkeerde lijn.
Was Nijhuis, hè, was het?
Was ja, het echt Was Nijhuis?
Volgens mij wel.
Dus de lijn werd volgens mij getrokken. Ja, wat is het nou, bij Castaner zelf?
Nee, op de schouder van een andere verdediger.
Ja.
Ze hebben gewoon een hele verdediger van PEC Zwolle gemist.
Ja, maar het is sowieso, als dit gebeurt, is het natuurlijk het is altijd vervelend. Maar echt in de positie van PEC Zwolle. Nou, dat is echt. Ik zou echt woest zijn.
Ja,
maar ik snap ook niet hoe dit kan. Want ze zitten daar niet. Je zit daar niet alleen als VAR. Je hebt ook een assistent VAR. Zit soms zelfs nog iemand bij voor de techniek.
Maar dat is Bas Nijhuis.
Ja,
die assistent VAR die zat zo van. Maar ja, dit staat nog gewoon. Er staat dus. Hey.
Ik hoor je niet.
Ik hoor je niet.
Dan.
Ja, ik vlag er niet voor. Ik fluit er niet voor. Ik zet geen lijntjes. Het is echt verschrikkelijk. Ik wist niet dat er zoveel dingen nog konden gebeuren na de winter en in de winter. Die ervoor zouden zorgen dat we zoveel goodwill nog zouden voelen bij PEC Zwolle. Tim had ze na 3 speelrondes. Had hij ze eigenlijk het liefst al in de keukenkampioen-divisie gestopt. Ja. En nu vinden we het zielig voor ze. En door dit gelijkspel en omdat heel veel andere clubs winnen, staat PEC Zwolle nu ook laatste.
Het zou je maar gebeuren.
Ja. Ja, het is sneu. Maar aan de andere kant, ik zou ook alweer als PEC Zwolle supporter. Kijk, het is altijd vervelend als je degradeert. Maar als Schreuder blijft, dan zou ik er echt het volle vertrouwen in hebben dat je wel meteen weer promoveert. En dan misschien dat seizoen daarna het nog weer. Dat is natuurlijk allemaal een beetje lange termijn. Ik snap dat nu dat je daar niks aan hebt. Maar er zijn wel, ja.
Ik denk ook echt dat
het voelt
inderdaad
een beetje alsof je het uitmaakt met PEC Zwolle, maar dan wel ze nog het beste wens.
Ja, het ligt niet aan jullie.
Ja, precies.
Maar het maakt volgens mij ook echt geen reet uit welke spelers Dick Schreuder krijgt. Al gaat hij met de F3 van PEC. Dan wint hij nog de KKD makkelijk. Ja.
Maar het blijft al
zielig voor PEC. Woensdag spelen ze tegen Sparta.
Ja,
als ik me niet vergis.
Ja,
dat is echt een kraker. Onderin ongemeen spannend. Daar gaan we ook uitgebreid naar kijken. Wij gaan nu eerst door naar NEC. NEC, sorry.
Sorry! Dat mag echt niet.
Ah, zelfpijniging. Echt Dobby met de overdeur.
Nu weet iedereen dat je Vitesse supporter bent.
Wij zijn heel eventjes voor de mensen op YouTube waar je NEC zit.
Maar NEC zit hier en NEC zit hier.
Ja, goed,
man. Ja. En niemand weet waar ik heb gewezen. Even kijken. NEC Go Ahead. Als je hier in de podcast uitvoerig wordt gesproken, als je je debuut maakt, dan moet je dat ook waarmaken. En Ibrahim Sissoko deed niet minder dan dat. Het NEC-talent dat al bijna van FC Dordrecht was. Hij was gefotografeerd voor de plaatselijke Albert Heijn, hoorde ik van Michel. Snapte welke taak hij moest uitvoeren. Dus maakte hij in de 93ste minuut het winnende doelpunt en het enige doelpunt in deze wedstrijd. Naast de wedstrijd van Ibrahim Sissoko was het voor mij een beetje de wedstrijd van Ed Cabaretto. Ed Cabaretto, de beste man, is 37. Hij is al wekenlang geblesseerd. En zijn contract loopt af. En er is dus een spandoek in het stadion opgehangen met Barretto moet blijven. Hij verdient volgens mij echt heel veel geld bij NEC. Wat wordt gefinancierd door een externe geldschieter. Hij is 37 en is best wel vaak geblesseerd. Heeft 18 wedstrijden gespeeld dit jaar. Ik wil van jullie weten, zou je met hem verlengen?
100%.
Ja, sowieso.
Ja?
Ja, tuurlijk. Het is toch. Het komt allemaal uit die broekzak van Marcel Boekman.
Ja, die heeft allemaal panda's omdat hij te veel geld heeft. En dan kan je Barretto ook nog wel verlengen.
Nee, maar ik vind echt, dit is ook een soort. Hij is een soort mascotte.
Ja, een talisman ook, hè?
Ja.
Maar ik had eigenlijk verwacht dat je de vraag andersom zou stellen. Zou je verlengen als je Barretto was? En dan zou ik zeggen 100.000%. Want die man is 37.
Dus hetzelfde antwoord.
Ja, maar andere vraag. ik had het antwoord al, had ik al klaar. Maakt niet uit welke vraag kwam. Maar zo'n voetbalcarrière is best wel kort. Hij krijgt ongelooflijk veel waardering. Hij is nu 37. Dan stop je van de ene op de andere dag. Nou, dan moet je of een hele goede vrouw hebben, of een hele leuke andere baan waar je zoveel waardering uithaalt, toch? Je moet gewoon zo lang mogelijk rekken.
Nee, ik ging ook wel vanuit dat hij wel wilde verlengen eigenlijk op zijn 37ste met het loon wat hij kreeg.
Nou ja, hij woont wel in Nijmegen.
Tim, vertel ons dingen die wij niet willen weten.
of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel, want ik heb weer een beetje voor je mee.
Ja, ik vind het altijd heel leuk om over theologisch te praten. En dit gaat over het bijgeloof van...
Out of context alles.
Dit gaat over het bijgeloof van theologisch. Toen speelde hij bij PSV. Was nog onder Guus Hiddink. En Theolysius die schoot elke keer voor de training... schoot hij 2 ballen vanaf de middenlijn... probeerde die op de lat te raken. Dat was dan zijn bijgeloof. Maar Hiddink die werd daar best wel pissig om. Want hij zei van ja, Theo moet eerst warming-up doen. Weet je wel, jij gaat nu 2 keer harde ballen. En Theo, ja maar het is mijn bijgeloof, ik moet het doen. En toen op een gegeven moment... hamstring finaal afgescheurd. Omdat hij voor de training latje trappen wilde doen. Ja, ik vind dat gewoon heel goed.
Je had, vroeger had je ook de Theolysius fanclub. En ik heb nog wel eens geprobeerd om daar contact mee te zoeken voor een interview. Alleen de Theolysius fanclub is ter ziele gegaan.
Is dat zo?
Ja, die bestaat geloof ik niet meer.
Is dat dan omdat het enige lid overleden is?
Ik weet het niet.
Maar ja. Het is toch zo... Dit is wel echt een man uit een ander tijdperk, hè? Die kaars werd in zijn oog gooide en zo. En
dat, ja, dat zie je tegenwoordig niet meer doen.
Nee. Maar hij heeft toch ook zo'n heel lief stichting voor kinderen met autisme. Ging die mee vissen en zo en dat soort dingen?
Is dat zo?
Nou, ja, hij is wel.
Dat vraagt hij ook aan jou, hè?
Ja. Ja, hij heeft contact met die fanclub. Hij zou dat is waar. Weten.
Oké, we luisteren volgende week.
Ik heb zelf ook een paar keer meegemogen met Theo.
Eerst laat je trappen, toch? Voordat jullie gingen vissen. Oké, wij gaan door. Tim, dankjewel. FC Groningen tegen Sparta werd 1-2. Groningen heeft volgens mij nog maar 1 doel. En dat is om de degradatiestrijd zo spannend mogelijk te maken. Vorige week ging het netjes met 3-0 onderuit bij RKC. Deze week gunde het 3 nodige punten aan Sparta. 1-0 leek wat mager. Dus zorgde Leeuwenburg met een ongelofelijke ketser voor een veilige marge van 2. Ze scoorden nog 1 keer om de vermoedens van matchfixing tegen te gaan. Maar daar bleef het bij. Tim, als je gestopt bent met hijgen, hoe knap is dit van Sparta?
Ongelooflijk knap. Sorry. Nee, dit is ongelooflijk knap. Weet je waarom, Snijboom? Sparta begon die wedstrijd op zaterdagavond laat. Dus ze wisten dat Peck een punt had gehad. Willem II en Fortuna hadden gewonnen. Dus ik bedoel, het was niet een degradatiespook. Maar het was gewoon Satan die stond ze op te wachten in de spelerstunnel. En ze staken gewoon een dikke middelvinger op naar Satan. Gingen gewoon lekker voetballen. Hebben gewonnen. En ik weet hoe het komt. Maurie Stijn lag 2 weken geleden nog op het strand. Op Ibiza. Toen had hij nog helemaal geen idee dat hij dit moest doen. Dit helse karwei. Dus dat deed me heel erg denken aan Denemarken in 1988. Die lagen toen ook op het strand, weet je wel. Een paar weken voor het toernooi. Die
hebben was dat toen wij Europees kampioen werden in 88?
Oh ja, 92 bedoel ik. Toen lagen ze ook op het strand.
Deed je heel erg denken aan 88? Ja. Toen zijn ze op het strand blijven liggen.
Nee, ik deed inderdaad meer denken aan 92. Ja. Ik vind het wel echt ook een mooi verhaal. Dus ik vind eigenlijk ik vind deze overwinning echt 6 punten waard. Ze zullen ze niet krijgen, maar ik vind het wel waard.
Ik denk dat er echt zelden zoveel positieve schokeffecten van trainers zijn geweest, toch? Ja. Stijn, Tobiasse, Hofland, Schreuder. Eigenlijk elke club met een nieuwe trainer doet het best wel prima.
Mm-hmm. Bij Cambuur proberen ze het met meerdere trainers om gewoon het schokeffecten weg te brengen.
Cambuur iets minder dan, maar goed.
Nee, dat is waar. Maar bij Schreuder vind ik het dan wel het meest bijzonder. Omdat hij de hele tactiek heeft omgegooid. Dus Stijn die zegt ook zelf, ik volg de lijn, Fraser. En Schreuder die ging gewoon van ultra defensief naar gewoon ultra aanvallend. Hij wilde eerst de F3 opstellen. Dat heeft hij uiteindelijk ook niet gedaan. Nee, maar dat vind ik wel extra mooi.
Ik zou ook iedereen willen aanraden om, als jullie naar Sparta kijken, om heel goed te letten op Nordin Bukhari. Want dat is assistent van Maurice Stijn. Maar je ziet aan alles dat hij het allerliefst zou hij gewoon nog weer een tenuutje aantrekken en gewoon het veld opstappen bij Sparta. Echt een geweldige assistent. Meer over Sparta. Nee, ja, Tim, we moeten echt door.
Nee, je bent namelijk zelf iets vergeten.
Oh.
We waren namelijk bij NEC, weet je wel, die wedstrijd. Ja. Daar was nog, zat nog iemand op de tribune.
Is dat zo?
Ja, zeker.
Nou ja, is dat... Deze dan, hè? Ja.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n twee.
Ja, dat is die met de portemonnee van Marcel Boekhoorn, is dat toch?
Jij zag hem, toch?
Ja. Ja, dat is Ross van Monsters Inc. Die doet tegenwoordig de scouting en het technisch beleid bij NEC. Kom op onze socials kijken. Daar kun je ook ons volgen. En op YouTube kun je abonneren. Dat moet ik volgens mij aan het begin zeggen, maar ik zeg het nu. Maar dit is... Ik vind hem top 3 van dit jaar, deze. Ja,
heel erg nice.
Ja. Dankjewel Tim voor deze reminder. Gaan we nu wel door naar Cambuur RKC. Vrijdagavond eindigt in 1-1. De schatten van Henk de Jong tegen de lieverds van Jozef Oostink. RKC kwam op voorsprong.
Oosting.
Oosting?
Je zei Oostink.
Oké, vooruit. Kwam volgens mij leek een tweede te maken. Waren het niet dat Michiel Kramer in buitenspelpositie een doelpunt van Hans Mulder wilde afpakken? En dit gaf jongeling Milan Smit van Cambuur de kans om vlak voor tijd 1-1 te maken. Zijn eerste doelpunt. Ik wil het er even over hebben. Michiel Kramer zat afgelopen week bij ESPN aan tafel. En daar zei hij dat als hij 7 jaar geleden, toen hij naar Feyenoord ging, de focus had die hij nu had op het voetbal, dat hij dan nu waarschijnlijk nog wel bij Feyenoord had gespeeld. Zijn jullie het daarmee eens?
Ambitieus. Maar ik vind hem wel altijd serieus in alle opzichten. Ja, niet als een soort van je eerste spits. Maar ik denk wel dat hij is altijd toch gewoon best wel prima of zo. Hij scoort altijd wel veel. Ik zou hem niet als een soort van onbetwiste eerste spits. Maar als super sub 7 jaar geleden denk ik inderdaad wel dat hij best goed had meegekund. Als hij vaak een kroketje op
het. Maar het is wel een type waarbij zijn reputatie er wel voor heeft gezorgd, denk ik. Dat hij niet alles eruit heeft gehaald. Want je ziet aan bijna alles dat het is gewoon een goede spits. Hij kan goed koppen. Hij is redelijk technisch. Hij is niet eens zo heel langzaam voor hoe lang hij is.
Maar ik denk ook inderdaad dat het clowneske gedrag wat hij op het veld vertoont ervoor zorgt dat je hem niet echt kan beoordelen op zijn spel. Want volgens mij is het inderdaad een prima speler. Bij Volendam en bij ADO heeft hij echt alles eraan gescoord.
Ja.
Toen hij was volgens mij zelfs in het jaar dat Feyenoord kampioen werd ook echt mega belangrijk uit bij NEC en uit bij Utrecht. Volgens mij. Jullie kunnen het erop.
Ongelooflijk. Als het waar is, ongelooflijk.
Ja, volgens mij wel. En dus hij kan echt wel iets. Alleen ja, ik vind het ook makkelijk. Makkelijk toch? Dat hij nu zegt, ja, dan had ik nog bij Feyenoord gezeten.
Hij wordt denk ik, als hij trainer wordt, dan wordt later ook zo'n trainer die dan alleen maar gaat zeggen dat hij jonge spelers wil behoeden voor de fouten die hij zelf heeft gemaakt. Ja. Weet je wel? Zo'n echt zo'n goedzak.
Zet geen tatoeage in je nek met Daddy for Life, bijvoorbeeld. Zou dan advies zijn van hem.
Ja, ja. Of eet geen kroketten in de rust.
Eet geen kroketten in de rust. Ja. Allemaal prima advies eigenlijk.
Ja, eigenlijk ook wel gewoon voor mensen buiten het voetbal. Ja. Wij gaan naar de laatste wedstrijd van dit weekend. En dat is Willem II tegen Heracles. Dat werd 2-0. Willem II verloor in Nunnely deze week zijn beste speler aan een zware knieblessure. Maar dat was niet aan het spel te zien. Mede door de magneet op het voorhoofd van Wessel Dammers wonnen de Tilburgers volledig terecht met 2-0 van Heracles. Waar Wormoed na de wedstrijd heel duidelijk zei dat zorgen maken, dat moeten de mensen in Oekraïne doen. Niet mensen die voetbal spelen. Zo kan je denk ik elk interview wel plat slaan. Want er staat wel wat ergens aan de hand. Ja, Michel, ik vind het heel leuk. Je bent de eerste gast die hier binnen is gekomen en zei, jongens, ik heb een regel. Zet die jingle maar bij die wedstrijd. Dus die gaan we ook aan je geven.
Wat is dit nou voor regel?
Ja, het is niet echt een regel, maar meer een idee. Het gaat vaak over de... Had ik misschien van tevoren moeten zeggen. Maar het gaat vaak over de magische grens van 34. Michiel Kramer had het er ook weer over. Mm-hmm. Dat de verslaggever zei, jullie zitten nu wel op 32 punten. Hij zei, ja, ik zou liever 34 hebben. Ja. Maar ik zat te denken, zou je niet... Wat ik eigenlijk wil voorstellen is flexibele degradatie.
Mm-hmm.
Dus niet dat gewoon de onderste twee degraderen, maar dat je op een bepaald aantal punten moet zitten om wel of niet te degraderen. Dus als je boven de 30 punten zit, dat je niet kan degraderen. Ik vind dat het andersom ook moet gelden. Als je in de keukenkampioen-divisie onder de 80 punten zit, mag je ook niet promoveren.
Ik vind, ja, maar, dat is toch
maar schuift die grens dan ook? Want wat nou als heel veel teams in de keukenkampioen bijvoorbeeld, stel je zegt, je moet zoveel punten halen om te promoveren.
Ja.
Als heel veel clubs dat halen, maar ook heel veel clubs hebben meer dan 30 punten, dan wordt het
ik
gewoon burgeroorlog.
Ik vind eigenlijk dat... Ja. Dat kan je ook wel in de play-offs regelen. Maar ik vind wel gewoon, als er 6 hele goede keukenkampioen-divisie clubs zijn, allemaal omhoog.
Ja,
dat is 6 hele slechte Eredivisie
clubs. Maar kan het dan uiteindelijk dat je
5 degraderen en dan alleen Volendam terug?
Ja, dat je gewoon straks keukenkampioen met 35 clubs opstaat. Dat kan dan ook.
Ja, en
dan,
ja.
Nou, op zich goed.
Competitie afgelopen in november. En die ander spelen 6 wedstrijden per week op de duur.
Er zitten inderdaad wat haken in de ogen.
Ik vind dit echt
nog niet over nagedacht.
Ik vind wel dat het op 98% zit. Ja. Ja. Maar ik vind het wel leuk inderdaad dat als je inderdaad dan de 34 punten grens hebt gehaald, dan ben je ook gewoon veilig. Zet die regel maar gewoon echt in dan.
Ja, maar dat is inderdaad prima. Want we hebben toen wiskundig uitgerekend dat je kan nog degraderen met 58 punten. Ja. Dus ja.
Maar ik weet niet of die berekening helemaal klopte.
Nee, oké.
Dit was het voetbal. Voordat wij naar huis gaan, gaan wij eerst nog eventjes naar Tommy Beugelsdijk.
Hallo fans, wie gaat de zinnen? Wie is Tom?
Want we kregen ook wat vragen binnen, onder andere voor jou. Michel Inicantini wil graag weten wat jij de allermooiste voetbalbijnaam vindt.
Ik heb er even over nagedacht. De tovenaar uit Jubbega. Gert-Jan Verbeek, ook vooral omdat het niet waar is.
Hij komt niet uit Jubbega.
Nee, maar als je gewoon...
Hij is wel naar Zwijnstein
gegaan. Hij is wel tof.
Hij kwam op een dorpje daarnet.
Hij doet, ja, men is al jaren fout.
Hij is een soort haagrit wel. Zo'n jachtopziener is hij.
Hij had laatst dus een snorretje.
Ja, ja, zo vet. Ja.
Zijn echt een excentrieke tovenaar is hij ook.
Maar maak je verhaal alsjeblieft af.
Nee, ja, tovenaar is Jubega, maar hij is toch echt al 5 keer ontslagen of zo. Dus hij is toch helemaal niet echt een tovenaar. Ja, behalve als dat als een superkracht is of zo.
Niks klopt eraan. Nee. Hij is gewoon een man uit Snake.
Ik dacht dat je zou gaan voor Heiko Westerman. HW4, ja. Half mens, half tier. Ja, maar dat is ook niet waar.
Hij is nou niet half mens. Oh, en dan hebben we nog een laatste vraag. Even kijken van Thijs Halma. Die wil graag wat jullie vinden van mensen die geen kaas lusten, maar wel gesmolten kaas.
Dat ben ik.
Ja, ben ik ook.
Ja. Ja. Dus hij heeft ongelooflijk gelijk, die man.
Dit ben je niet.
Ja, echt?
Ja. Ja. Dit is waarom jullie vrienden zijn. Ja. Dus jullie op tournee AKF was dus ook allemaal kaas mee. Maar dan allemaal altijd, eerst altijd in tosti-apparaat.
Tosti-ijzertje altijd mee.
Oh, wat mooi zeg. Ja, ik dacht meer dat gesmolten kaas ook kaas is. Dus dat je feitelijk dan wel gewoon kaas lust.
Nee, ik vind dat wel echt anders. Nee,
jij vindt gesmolten kaas iets anders dan kaas?
De hele, ik bedoel ijs. Ja, ik wil zeggen ijs toch ook geen water? Of wel? Ja. Uit je begaan. Ja, ik snap dat ijs wel water is,
ja, zeg je dat dan?
Maar het is toch gewoon anders qua smaak en alles. Oké, dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer en tot volgende week.
Oh jongens, dit was het weer voor deze week. Michel, ontzettend leuk dat je er was. Dank je wel. Veel succes met alles wat je doet. En ik hoop dat er nog meer poten aan de 1000 poten gaan komen. Wij zijn aankomende woensdag weer voor de doordeweekse speelronde. Tim, zet hem in je agenda.
Ja.
Woensdag om 0:00 denk ik dat we weer moeten opnemen.
Ja, jezus, Mina.
Wij zijn er woensdag ook met een nieuwe aflevering van Tim en Snijboon voorspellen.
Zeker.
Jullie kunnen nog steeds sterren geven op Apple Podcast. Jullie kunnen abonneren op Spotify.
We gaan ook sterren geven op Spotify. Tegenwoordig.
Doe dat ook. Schrijf een review. Schrijf ons een brief. Stuur ons dingen op. Abonneer op YouTube. En dan zien we jullie woensdag weer met een nieuwe aflevering van de 1000 poten. Dag.
USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Ruben Tijl, Ruben Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben Tel Ruben.
De podcast.